Dit is Rauwkost. Een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik zit in het rouwbestuur en wij maken deze podcast voor jong talent. Mensen die of nog aan het studeren zijn of zojuist in de reclameindustrie zijn begonnen. Of bij zichzelf denken van, die reclameindustrie, dat lijkt me heel interessant. Nou, daar is deze podcast voor bedoeld, want we spreken met industry professionals om jou wat meer inzicht te geven, inspiratie te geven en motivatie te geven om je carrière een lekkere boost te geven. Je weet inmiddels, want aflevering 6, seizoen 2, doe ik het niet alleen. Ik heb bij mij uiteraard wederom co-host Miles Mowo. Hallo Miles.
Hey Doris, hoe is-ie?
Druk wel laatste tijd, moet ik heel eerlijk bekennen.
Ja, ik heb hetzelfde, maar dat hoort er een beetje bij. Maar ik ga wel super lekker.
Ja?
Ja.
Is er nog dingetjes dat je...
Nee, het is, we nemen het natuurlijk op een vrijdag. Ja. En dan betekent het dat gisteren om 12 uur op donderdag allemaal nieuwe muziek is uitgekomen. Ja. Op vrijdag vind ik altijd wel lekker om te werken, want dan heb je een hele nieuwe reeks aan muziek. En dan ga ik eigenlijk fluiten het weekend in.
Leuk, lekker man. Leuk dat je er bent. Vandaag met wederom een gast. Vandaag de gast Remco Dongor.
Dongor.
Yes. Kijk, zie je dus altijd goed om even van tevoren af te stemmen hoe het precies is. Dan ga ik je alvast vertellen, want we hebben uiteraard voor jou ook een introotje gemaakt. Ik noem je Dongor. Hoe erg vind je dat?
Niet.
Oké, cool.
Doe je ding.
Nee, ja, prima. Maar dan
nee, ik snap het.
Sommige mensen die hechten namelijk heel veel waarde aan dat de naam goed uitgesproken wordt. Ja, wat kijk, ik snap, maar ik check het even voor zeker.
Heb ik wel, maar ik ben niet offended als jij nu als Dongor hebt uitgesproken.
Cool. Zullen we dan?
Yes.
Gaan we. Remco Dongor, oprichter, hoofddekselfanaat en, als we de kleurrijke 50 moeten geloven, funny as hell. Bij Kapow wisselt hij vaak tussen zijn creatieve pet en zijn strategische pet. En als hij goed gemutst is, wat hij volgens mij altijd is, doet hij er ook nog consultancy bij. Je kunt ze onder andere kennen van campagnes van Brouwerij het Ei, KWF en Stedelijk Museum Amsterdam. Remco gelooft in de kracht van perspectief. Want hij is ervan overtuigd dat verschillende perspectieven een relevanter en ontvankelijker publiek creëren voor merken om mee te interacteren. Maar hoe is hij achter deze filosofie gekomen? En direct na je stage een eigen bureau starten. Waarom heeft hij dat gedaan? Nou, we nemen ons petje af voor Remco Dongor. Maar dan is Dongor.
Ja.
Even dat we het wel even...
Ja, man, dat is spannend. Het is helemaal goed.
Mooi man, cool. Hey, allereerste vraag. We stellen hem aan iedereen, dus ook aan jou. Kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Ja, alleen dat is misschien een iets vreemd antwoord. Want ik, voordat ik Kapow ben begonnen... ben ik met twee vrienden van mij. Toen zijn er nog drie vrienden, maar dat werden al snel twee. Een creatief collectief begonnen. En dat heette Full Potential.
Oké.
En daarin wilden wij eigenlijk nieuwe waarde toevoegen aan muziek.
Ja.
Ik ben 36, dus ik kom uit het tijdperk van Free Record Shop.
Ja,
weet je?
Ik ken maar. Ja,
daar, daar kocht je voor een tientje een single.
Ja.
En daar zaten twee liedjes op en een beetje artwork. Maar daar betaal je graag een tientje voor.
Absoluut.
Want dat was het waard.
Wat was dan je eerste singeltje?
Yo. Misschien wel iets van Too Unlimited, mijn allereerste.
Zeker, ja.
Dat zou ik, weet ik niet. Maar,
nee, mijn eerste was Banga Boys met Boom Boom Boom.
Ja, mooi.
Hey, ik bedoel, ik was ook die leeftijd. Dus,
het kan ook wel, hoe heet het, hakkenbar zijn geweest.
Ja, Maar nou, Miles, wat is jouw eerste singeltje?
Dit is wel Confession, maar Mario met Let Me Love You.
Ah. Overigens, als je al die tracks even... Je denkt, waar hebben ze het over? Ik ben zo jong. Dit allemaal klinkt als ancient muziek. We zetten even links in de Spotify in onze show notes. Dan kun je ze allemaal even luisteren. Sorry, ga verder.
Nee, maar toen zijn we natuurlijk verder gegaan naar het tijdperk van Kazaa.
Ja.
En toen was opeens muziek een klik.
Ja.
En viel de waarde weg. En tegelijkertijd begon het tijdperk vanzelf met je vrienden, als die creatief waren en wat mogelijkheden hadden, clipjes maken, dingen doen. En eigenlijk zijn we zo een soort collectief begonnen. Waarin we eigen muziek hadden, maar ook een act hadden getekend. Een rapper.
Gewoon echt een label dus?
Ja, we wilden eigenlijk een soort van nieuwe stijl label doen. Maar dit is nog voor het tijdperk. Wat nu is een heel ecosysteem als je een eigen, als je artiest bent. Om je community te voorzien van wat je wil.
Yeah.
Maar dat was toen nog niet. Dus we probeerden eigenlijk dat community gevoel. Maar denk ook bijvoorbeeld aan... een soort van game in plaats van een videoclip. Om zo je fans mee te nemen in jouw verhaal en jouw merkenwereld als artiest. Of samenwerking met merken, wat tegenwoordig natuurlijk ook veel meer normaal is op een lager niveau dan een Kanye West, weet ik veel. Mm.
En hoe ging dat dan?
Dat ging goed. En daar, ja, toen speelden we bedrijfje. Want toen kwamen we 2 keer per week samen. Op een woensdag en een zaterdag. En dan kwamen we samen en een vergadering doen. Actiepunten maken, huiswerken, naar elkaar gaan en dingen doen. Maar we hebben wel op een Noorderslag gestaan in Groningen.
Vet.
We hebben een cd-release gedaan. We hebben videoclips opgenomen. We hebben een... even kijken, bij de Marnixstraat zit... Nou, in ieder geval, kort, daarmee op een gegeven moment hadden we een project. En dat was een spoken word project. Maar ja, spoken word heeft een beetje een duffig imago.
Ja, maar spoken word, is dat echt alleen dichten of is het ook echt verhalen vertellen?
Ja, dus ertussenin. Okay. Kijk, ken je nog Def Comedy Jam van vroeger?
Nee. Dat was niet echt mijn ding, eerlijk gezegd.
Oké, nou ja, je had ook Def Poetry Jam en dat was gewoon spoken word, maar met iets meer forte weergeven dan iemand die met zijn fucking blaadje komt.
En ja.
Mijn ziel, weet je, ja. Daar heeft niemand zin in.
Ja.
Dus wat we deden eigenlijk was spoken word, legden we muziek onder, maar dan niet gewoon melodie en refrein, want dan wordt het gewoon een rap nummer hip-hop,
ja.
Maar meer als een soort van hoorspel. En daar hebben we straks wat fotografie bij toegevoegd vanuit Berlijn. Want we wilden een beetje een stad die wat abstract was en die niet iedereen herkende.
Ja.
Gelijk als welke stad is dit. En dat hebben we samengevoegd in een boek. Expositie?
Ja.
Expositie gehad hier in Street Museum hier in Amsterdam.
Vet.
En dat was super tof. Maar eigenlijk door Full Potential hebben we geleerd van om samen te werken. Want een van de mensen die daarin zat was mijn huidige compagnon Daniel van Breda.
Ah.
Vanuit daar is eigenlijk heel veel gegroeid.
Maar mag ik vragen, hoe oud waren jullie toen?
Nou, dat wou ik dus inderdaad ook net vragen. Er staat hier dat je in 2008 bent begonnen daarmee. Dus
met sneller... Full Potential? Ja, want toen, ja, ik... Nou ja, nog iets verder terug. Ik wilde eigenlijk vroeger een club beginnen met een andere vriend van mij die ook een Full Potential had. Dat was een soort van, daar moest altijd live entertainment komen, was de bedoeling. Dus denk aan, weet ik veel, DJ Scratch Pedals of een lady in a red dress met een piano. In ieder geval niet iemand die alleen maar op een knop drukte en er kwam muziek.
Ja.
Maar er werd echt muziek gemaakt of een band of wat dan ook. En dat wilde ik met heel veel stand-up comedy doen. Eigenlijk vanuit de black culture. Dus je kent wel stand-up comedians, Kevin Hart, weet ik veel. Dat soort stand-up comedians.
Maar in de tijd is ook een beetje dat Chris Rock en zo.
Exact die tijd. En dat wilden we doen. Denk aan Bittersoet hier in Amsterdam. In zo'n soort setting. Dat wilden we neerzetten. Maar toen kwam ik er al snel achter. Ja, ben ik straks 40. Dan is het nachtwerk. En dat weet ik niet. Maar daarvoor heb ik wel de hotelschool gedaan. In Apeldoorn. Dat was een mbo hotelschool. En daarmee ben ik een jaartje heb ik in Spanje gewoond. En 2 jaar in Chicago.
Oh, vet.
En toen ik uit Chicago terugkwam, toen ben ik met Full Potential begonnen. Want toen werkte ik ook in de horeca, want ik was manager van Coffee Company op de Kinkerstraat in Amsterdam. En in de avonturen en weekenden deden we Full Potential. En toen ben ik met Full Potential, heb ik uiteindelijk voor een bekend merk hier in Amsterdam, een koffiemerk, Coffee Company.
We zijn de NPO niet, dus je mag gewoon...
In ieder geval, toen heb ik met Full Potential... heb ik met dus die 2 vrienden van me... hebben een plan geschreven. Dat heette Coffeetainment.
Okay.
En Coffeetainment was een zondagavond in Bitterzoet... met een opening van de CEO. En daarbij wilden we... entertainment aanbieden. Toen tijd wilden mensen nog workshops doen. Maar hoe word je barista?
Ja, precies.
Gecombineerd met muziek. En dan een zondagavond van 5 tot 10 voor mensen die nog even willen chillen op zondag. En nog geen kinderen hebben bijvoorbeeld.
Ja.
nu ben ik vader. Nu is het even anders. Maar toen de tijd is dat door allerlei redenen niet doorgegaan met Coffee Company. Maar toen heb ik wel voor mezelf besloten, ik wil gewoon verder hierin gaan. En creatieve kunst en cultuur en commercie aan elkaar verbinden.
Ja.
Want dat had ik eigenlijk ook een beetje stiekem in die winkel al. Met wat buurt...
Want dat is wel, want als ik dus nu, want ik heb je LinkedIn even erbij, dat is altijd een beetje mijn stramien van, hè, van waar kom je vandaan en wat heb je dan gedaan. Je zegt zelf inderdaad veel horeca, dat soort dingen.
Ja.
Maar dan op een gegeven moment begon je dus naast als store manager bij de Coffee Company, waarbij je dus al dit soort projecten naast deed.
Ja.
En dus wilde je doorpakken. En daarom ging je dus meer de marketing, communicatie, PR kant op.
Exact, toen ben ik terug naar school gegaan, toen was ik 26. En toen ben ik... HBO gaan doen hier aan de HVA. Media, informatie en communicatie. Nu heet dat creative business.
Ja.
Maar toen de tijd was dat media, informatie en communicatie. Als je richting reclame, marketing en communicatie, volgens mij, RMC. Okay. En zodoende, want kijk, bij die koffiecompany kwamen allerlei mensen met laptopjes. En ik dacht altijd van, hey, wat doen die mensen hier? Behalve natuurlijk andere mensen die er komen. Yeah. Maar er kwamen ook natuurlijk altijd creatieve mensen.
Yeah.
Want die zijn de enigen die het kunnen voorloven om overdag in een koffiecompany te zitten.
Yeah.
Maar die deden ook toffe dingen.
Ja, ja, ja.
En Daniel, mijn compagnon, die kwam gewoon elke dag koffie bij me halen.
Hebben jullie elkaar ook zo leren kennen,
ja,
of niet?
Ja, oh, nice. En op een gegeven moment, hij had een shirt aan van MF Doom. En die vind ik vet. Dus ik zei, hey, vet shirt. En toen zijn we eigenlijk vanuit daar op een soort man date gegaan. Zijn we gewoon biertje gaan drinken en naar muziek gaan luisteren.
Ja, nice.
Maar toen klikt het heel erg. En vanuit daar is Full Potential gegroeid. En vanuit Full Potential is eigenlijk ook een beetje kapauw gegroeid.
Maar dan vind ik het grappig dat je dus Full Potential ziet als die allereerste werkdag. Terwijl je dus nu al stages ervoor noemt, coffee company en dat soort dingen. Dus waarom voelt dan Full Potential voor jou als je eerste echte werkding?
Omdat Full Potential, we hadden het voordat we on air gingen al een beetje over de wereld. En ik was onbekend in deze wereld van media en reclame en marketing en wat functies er zijn. Maar ik vond creativiteit wel heel erg interessant. En ik kan wel makkelijk praten met mensen. Dus ik vind het ook niet zo moeilijk om mensen gewoon aan te spreken. Dus dat vond ik vond de wereld heel erg interessant. En ik wist ook dat er heel veel mogelijk was. Maar ik, kijk, deze business is best wel een gesloten wereldje. Als je niet toen de tijd, Hallo Academie had ik geen geld voor, Miami Business School had ik geen geld voor. En 4 jaar naar school gaan zag ik nog niet zitten voordat ik het wel ben gaan doen.
Mm.
Dus ja, hoe ga je er dan in als je gewoon erin terecht wil komen? Ik heb wel wat dingen geprobeerd, maar ja, dan was het van ja, nee.
Wat heb je dan geprobeerd?
Ja, gewoon wat brieven verstuurd. Proberen om koffie te doen met mensen. Kijken wat er mogelijk is. Nou ja, en toen dacht ik al heel snel, nou, dan moet ik het zelf gaan doen. En toen zijn we het ook zelf gaan doen. En omdat we al die dingen deden met Full Potential, dacht ik, nou, dan kunnen we gewoon een plan gaan schrijven voor Coffee Company. En het was wel een tof plan, maar ze wilden het niet doen, om redenen. En toen wist ik voor mezelf, ja, maar ik wil hier wel verder mee. En ik wil wel verder met merken en doelgroepen. En hoe kan je toffe dingen doen? Hoe kan je eigenlijk verhalen gaan vertellen? Niet als een soort van kunstenaar, maar als een soort van toegepaste kunstenaar. Want je kan het wel altijd verhalen vertellen.
Yeah.
Maar ja, het moet wel effect zijn. Yeah. Het moet wel effectief zijn.
Ja, want waar ik wel benieuwd naar ben, je bent toen op een gegeven moment naar de HVA gegaan.
Ja.
En dus de voorloper van Creative Business gedaan. Maar je deed toen eigenlijk al heel veel. Dus, zeg maar, eigenlijk op eigen, ja, misschien wel dat fingerspitsen gevoel. Wat heb je daar dan uiteindelijk op die studie geleerd? Dat je dacht, wat heb je daar geleerd wat je uiteindelijk mee kon nemen in die projecten die je al aan het doen was?
Nou, toen ik die studie ben gaan doen, is het dezelfde tijd dat ik ook ben gaan freelancen. En ik ben begonnen als videoproducer. Want met die horeca-achtergrond is de weg naar productie, waar je ook gewoon allemaal dingen moet regelen, was een voor mij een bekende weg. En het moet gewoon af. Weet je, maakt niet uit hoe dan ook. Net zoals een avond in een drukke kroeg of een druk restaurant. Het moet gewoon linksom of rechtsom. En daar bleek ik goed in te zijn. En dat kon ik. En toen heb ik videoproducties gedraaid voor mensen, vrienden, om ons heen, creatieve mensen, maar ook voor Venoer. Dat was toen de tijd een reclamebureau in nog steeds in Rotterdam.
Okay.
En daar heb ik ook wat freelance videoproductie werk mee gedaan. Comedy sketches en muziekvideo's.
Zij zijn van Robbie en Raoul, toch? Zeg maar, van die over,
dus ze zijn zelf ook acteurs.
Ja.
Maar het was ook een reclamebureau. En het was ook een lifestyle. Het is ook een lifestyle ding. Ze verkopen ook kleding. Dus ik praat in verleden tijd, want voor mij toen dat was. Is. Maar ze bestaan nog steeds. Eigenlijk had ik gewoon het geluk dat ik heel veel creatieve vrienden omheen had. En sommige daarvan zaten al wel. Dario werkte erbij in een camera, dat heette Noise. En die zat dus wel wat meer in die traditionele wereld. Door heel veel gesprekken ben ik eigenlijk steeds meer gaan denken van oké, dit is waar ik naartoe moet. En toen ben ik die school gaan doen. En daar was mijn eerste stage DDB. En daar heb ik ook Antoinette, die ken jij volgens mij ook. Antoinette Hoes, ik weet het niet zeker.
Ja, maar ik niet in ieder geval.
In ieder geval en voor mij een heel belangrijk persoon geweest. Want dat was hoofdstrategie.
Okay.
Bij DDB, groot netwerkbureau, corporate, best wel. Ik had het gevoel dat zij toen het tijd een van de weinigen was die mij zag. Oh, ja? En gewoon gesprekken met me had. En,
maar hoe bedoel je dat precies, jou echt zag? Had je dan het gevoel dat je niet gezien werd voorheen?
Nou, kijk, jawel, ik werd wel gezien. Maar dat is, was toen een tijd best wel gewoon een wat andere structuur. Best wel een corporate bureau waar gewoon mensen heel erg druk zijn met heel belangrijk werk natuurlijk. En daardoor niet altijd tijd hebben voor ontwikkeling.
Mm-hmm.
Zeg ik, ik twijfel even, want tegelijkertijd heb ik Annelie was een van mijn begeleiders. Roos was een van mijn begeleiders, die zit nu bij Talpa. Roos
Zandvliet?
Ja.
Die ken ik dan weer.
Ja. En die hebben me ook heel goed begeleid. Dus ik wil niet iets aan die ervaring teniet doen. Maar met Antoinette kon ik ook over andere dingen praten. Zoals ja, intersectionele dingen, issues van identiteit, et cetera.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd gaf zij en Niels Bellaar heet hij. Hij zit nu bij Lego in Denemarken.
Yeah.
Maar hij was toen strategie ook bij... bij DDB. En daardoor kon ik gewoon toffe strategie dingen doen. En veel meer ja, vanuit die hoek gaan nadenken erover. Want ik vond strategie tof, creativiteit tof. En ook account tof en productie tof. Ik vond heel veel dingen tof.
Gewoon heel breed palet eigenlijk wat je leuk vond.
Ja, maar het is niet per se gezegd dat je bij DDB strategie mag. Daar is maar stageachtige dingen mag gaan doen. Die toch wel. Ik heb daar share the sofa met Heineken. Dat was echt een wereldwijde Champions League campagne. Super tof. Twitter. Echt.
Vet.
Ja, heel vet. Crisiscommunicatie gedaan met McDonald's. En ook community campagnes met McDonald's. Dat was echt heel erg vet.
Want hoe belangrijk is eigenlijk het hebben van een goede sparringspartner of mensen die jou, zeg maar, ik hoorde dat je zegt van ik ben verschillende mensen hebben mij geholpen met mijn ontwikkeling of die hebben met mij meegekeken. Hoe belangrijk is dat voor iemand jongs die stappen wil maken?
Dat is denk ik de belangrijkste. Ik denk dat je mensen moet vinden, of ze nou jong of oud zijn, maar preferably of bij voorkeur iemand die wel wat ervaring heeft. Maar of die per se een 50 of 60er te zijn, maar daar zou ik wel ook naar kijken. En iemand waarmee je gewoon kan communiceren, iemand die jou begrijpt, ondanks een leeftijdsverschil misschien. Of iemand ja, waarmee je gewoon op een bepaald level zit. En dat je daarmee kan spreken over jouw dromen en misschien onzekerheden. Maar vooral, hoe zit nou iets echt in elkaar? Want het is gewoon een best wel mysterieus iets, de reclame-industrie.
Ja.
Weet je? Ja. Het is best wel mysterieus allemaal. En wat doet nou een creatief de hele dag?
Maar je zei namelijk in het begin, toen jij aan de deur stond van de creatieve wereld, voelde het heel erg gesloten. En je zag de enige optie om dan een opleiding te doen, maar twijfelde van, ga ik dat dan ook echt 4 jaar doen?
Ja, maar ook als persoon van kleur. Bij DDB was ik een van 2 of 3 uit mijn hoofd.
Echt waar, ja?
Ja, en ze werken er toch 100+ mensen in het gebouw volgens mij.
Nou, maar wat ik me dus meer afvraag is van, heb je dat gevoel nog steeds dat de reclame-industrie heel erg gesloten is voor mensen die daar nog geen ervaring mee hebben, maar het wel eigenlijk zouden willen?
Ja, zeer zeker. Daarom denk ik ook dat Plus One-initiatieven heel erg belangrijk zijn. Want dat denk ik zeker.
Ja, want ik denk dat ook wat ook, om daar even iets op aan toe te voegen, is dat het is ook best wel abstract eigenlijk, de creatieve industrie. Dus we gebruiken woorden als strategie, stratege, account, creatie. Maar voor heel veel mensen, zoals ik ook uit Remco's verhaal kan halen, die vinden heel veel dingen leuk, maar die zien dan die vacature teksten, die zien die websites, die zien zelfs de grote gebouwen waar dan zo'n bepaald logo van een bedrijf op staat. En die voelen zich niet per se daarbij aangesproken. Terwijl misschien zij juist de perfecte match zijn voor die plek.
Ja.
Dus ik denk dat daar een hele grote rol ligt ook voor. Zowel voor ons als een RAW, maar ook eigenlijk voor iedereen die nieuw talent en nieuwe perspectieven in die industrie wil. Van zorg dat die muren een beetje naar beneden komen. En maak het iets behapbaarder. Want ja, soms mensen weten niet wat achter een term schuilt. Terwijl misschien ben jij juist de meest perfecte creatiepersoon.
Ja. Nou ja, ik herken dat vooral ook. Omdat ik, ik heb het net aan je verteld wat ik al gedaan heb. Ik kom ook niet per se uit een lineaire reclameachtergrond, zeg maar. En merkte ook inderdaad dat vaak dacht ik van, oh, dit is helemaal iets voor mij. Maar bleek het alles behalve dat te zijn.
Ja.
En andersom ook. Ja, dat ik denk, dit is niks voor mij. En achteraf als iemand erover had wat dan zijn of haar functies. Dat ik denk, dat had ik ook gewoon kunnen doen.
Ja.
Zeg maar.
Nou ja, laat me je een vraag stellen.
Ja.
Welke opleiding moet je doen om strateeg te worden?
Goeie vraag. Ja, geen idee. Nou, mijn ervaring dus nu is met mijn 31 jaar en nu voor mezelf te zijn begonnen, is gewoon echt de school van het leven.
Exact.
Dat is de enige school die er eigenlijk in mijn opinie toe doet.
Nou, als over Antoinette gesproken, ik heb haar wel eens gevraagd. van, nou, weet je, wat is nou het grote geheim van een goede strategie? Want zij is voor mij een legende. Mm-hmm. Echt een goede stratege zijn. En ze zegt, ja, weet je, Remco, iedereen heeft zijn eigen manier daarin gevonden. Ze zei het wel iets ongenuanceerd en ja. Maar
wat zei ze nog? Ja. Nou weet ik toch niet.
Nou, ze zei, iedereen doet maar wat. Maar er zat nog wel veel meer inhoud achter. Ja, okay, maar Antoinette, die hoeft niet te verdedigen. Zij is een legende. Zij is echt, ik vind haar geweldig. En zij heeft me laten, maar dat ook laten zien. Dus niet alleen in woord, maar ook in daad. Weet je, zij gaf... ja, ik kan het moeilijk toelichten wat het nou exact is. Maar ik denk dat voor dat elke persoon een ander perspectief op heeft. Wat iemand voor je kan betekenen.
Wat haalde jij op dat moment voor jezelf eruit dan?
Bij Antoinette?
Ja.
Ja, wat ik net, hoe ik begon, dat zei mij. Ik had niet het gevoel dat ik... kijk, ik was natuurlijk wat ouder. Ik was 26, dus ik was ouder dan de meeste stagiaires om me heen.
Ja.
Of ik was toen net al 27. Maar ik had wel een bepaald idee en een bepaald plan. Ik ben heel erg. Ik wilde 1 stage in een groot bureau, netwerkbureau DDB. En 1 in een wat kleiner, maar wel erg tof. En dat was Natwerk.
Ja.
En die maken cutting edge werk, zeg maar.
Ja.
En Antoinette snapte dat soort dingen. Dat ik een plan had en dat ik echt naartoe wilde. En daar kon ik mee praten. Maar ook gewoon ja, random. Gewoon groeten. Weet je, ja, op de gang als je voorbij loopt. En hoe gaat het?
Maar dat voelt dus. Ik ben dus ook zo iemand die dat het liefst gewoon doet. Mensen begroeten in de gang als je elkaar tegenkomt. Is dat dan helemaal niet zo in jouw opinie?
Kijk, het was wel zo. Maar ik probeer nu even zeg maar, een soort van samenvatting van. Maar ik. Er waren daar meer toffe mensen, zoals ik al zei. Annelie, Roos, nu ben ik even de naam van de andere kwijt. Maar ook een...
Ze weten wie ze zijn.
Ja, ze weten zeker wie ze zijn. Ze heeft nu volgens mij een tweeling, dus ze weten wie ze is.
Ja, precies.
Als ze dit horen, overigens. Maar Antoinette was gewoon voor mij speciaal. Laat me het zo stellen.
Ja, okay.
Er zijn gewoon anderen geweest. Amal was daar ook. Dus ook, volgens mij ook even aan Raw verbonden. Ook heel erg tof. Maar daardoor... kon ik durfde ik meer in mezelf te geloven.
Yeah.
Want nogmaals, wat is het pad naar een stratege worden?
Ja, precies.
Ja, dus en ik zag allemaal mensen die het heel tof deden en heel goed konden. Dat was DDB.
Ja, ik denk dat het ook wel gewoon tof is om te weten. Of tof is om eigenlijk, hier kan je denk ik ook uit meenemen, is van als je iemand ziet waar jij denkt in te geloven. Of je ziet iets en. Je ziet gewoon iets, een spark of een bepaalde energie. Ga daarmee met diegene aan de slag. Want misschien kan jij wel die springplank zijn... of dit klankbord voor diegene wat diegene nodig hebt... om keihard te kunnen shine in deze industrie. Dus,
maar denk ook... Kijk, dit eerlijk... Hè, dat als wij stagiaires hebben, dan ben ik hier ook het meest mee bezig. Want kijk... Heel veel dingen kan je leren. Weet je, je kan gewoon leren wat betekent, wat is een goede creatief, goede stratege, goede account, goede producer, whatever. Maar sommige dingen moet je soms meer uit personen halen of soms misschien wat meer remmen. Maar waar ik altijd veel mee bezig ben, is de ontwikkeling van zo'n persoon. Want de meeste mensen, als je uitnodigt voor een kopje koffie of een lunch, die willen echt over zichzelf praten.
Yeah.
Of over hun werk.
Yeah.
Weet je? Want dat is belangrijk voor hun werk. Dus als jij oprecht je huiswerk doet en zo'n persoon bevraagt en een reden hebt waarom je met diegene wil praten, dan is er een kleine kans dat iemand zegt, ach nee joh, rot op, daar heb ik helemaal geen tijd voor, je bent. Weet je, mensen zeggen vaak gewoon van ja, is goed. Nou, misschien kom nu even niet tijd, maar over 2 weken heb ik wel even een gaatje. Weet je? En als je dan voorbereid komt, dan kan je zomaar een vriend voor het leven hebben gemaakt. En dat heb ik met Antoinette.
Ja. Je zei het net al, dat in die DDB-tijd... waar Antoinette je dan heel erg in stimuleerde... Mm-hmm. Je was een man with a plan.
Mm-hmm.
En je wilde dus heel specifiek bij een grote corporatie werken... Mm-hmm. En bij wat kleiner bureau. Dat kleinere bureau was Natwerk.
Mm-hmm.
Ik ben er wel benieuwd, wat was het plan dat je voor ogen had? Toen?
Ik was nog aan het twijfelen. Ik wist altijd al dat ik bij Kapauw zou eindigen. Want daar hadden Daniel en ik het over gehad. Maar wij wisten ook heel erg bewust. Dus als je 10 jaar terug de tijd in gaat of langer nog. Ja, we wilden eerst nog ervaring opdoen.
Ja.
Dus mijn plan was de ervaring opdoen van de bureaus die ik tof vind. Die werken met de merken die ik tof vind. En specifiek. Ik ben ook van de tijd dat het is verschoven van traditionele middelen en kanalen naar toen het experimenteel, nu gefundeerd. Social media is erbij gekomen, weet je, online.
Ja. Ja.
Dus, ja. Dus waar ik heel erg geïnteresseerd in was, is de brand experience. Weet je, maar wat is een. Ik heb hele toffe events meegemaakt dat een experience was, of het nou online of offline was. Ik heb hele toffe commercials gezien. Een van de dingen die mij heel erg heeft geïnspireerd is. Ja, hij is nu mede-eigenaar van Anomaly. Richard Groenendijk heet hij hem volgens mij. Toen de tijd zat, hij komt van Wyden.
Ja.
Is gewoon een Amsterdamse, Nederlandse gast. Als je hem ziet lopen, dan denk je echt niet van. Hij werkt in de reclame. Is gewoon een normale guy.
Ja.
Maar hij heeft die foto gemaakt van Kluivert. Toen ze de Champions League wonnen.
Oh,
en met St. Patrick's Day. En dat was in het Parool en de Telegraaf. Maar dat is de hele wereld overgegaan.
Ja.
En toen ik dat verhaal leerde, toen ik wist dat. Want als je weet dat eigenlijk alle toffe voetbalcommercials van Nederlandse creatieven zijn. Ik kan ze niet helemaal bij naam noemen, maar ik weet wel dat Richard Groenendijk er een van was.
Ja.
Want het hele verhaal van toffe voetbalcommercials, dat is een heel erg een Nederlands verhaal. Want het is Nederland en Nike die daar een heel groot aandeel hebben gehad. En uit mijn hoofd is. Correct me if I'm wrong dat hij niet Richard Groenendijk heet. Maar volgens mij heet hij zo. Die hebben een soort van beweging in gang gezet. Waarbij er cultuur, popculture of misschien wel contemporary of whatever. Maar waarbij je veel meer verhalen gaat vertellen dan hier is een grappig filmpje.
Ja.
Lach en komen product.
Ja.
Of hier is een, en dat kan ook, hè, dat is ook goed. Ja. Weet je? En dat is eigenlijk geëvalueerd naar van alleen video of een foto of wat dan ook. Naar. Een experience. Want video is zenden, zeg maar. En dat is nog niet interactief. En nu kan je echt interacteren met doelgroepen vanuit merken. En dat is heel erg interessant. En specifiek bij ons komt daar ook nog de kunst en cultuur inslag bij, zeg maar. Mm-hmm. Want de merken waarvoor wij werken zijn de commerciële natuurlijk. Zoals Brouwerij het Ei.
Ja.
Dat is natuurlijk bier.
Ja.
Maar ook meer kunst en cultuur. Zoals het Tropenmuseum of het Delamar Theater. En dat speelveld is voor ons heel erg fijn. Want ja, als je, zeg maar, de dingen die ik heel erg tof vind, die vallen allemaal daarin, in dat kader. En ook de dingen die Daniel tof vindt, gelukkig. Anders hadden we echt een probleem. Ja, ja.
Wat dan om even. Nou, laten we dan naar Kapau gaan.
Ja.
Jij en Daniel zijn het met z'n tweeën gestart. Je had dus die missie van ik wil, zeg maar, wel die subculture verbinden met dan commerciële merken, denk ik.
Ja, maar als ik mag, zou ik wel heel even Natwerk willen aanraken.
Oh ja, sure, go ahead.
Want Natwerk is ook erg belangrijk geweest. Frank en Reinier en toen de tijd nog Lart. Die hebben mij ook heel veel geleerd. En laten zien dat je het op je eigen manier ook heel erg tof kan doen. Ik ben gewoon altijd heel erg geïnspireerd door bepaalde bureaus. Weet je, vroeger had je Habbekrats.
Oh, die ken ik ook. Zeker, van de clips, van de videoclips.
Nou ja, ook van de videoclips en van de films, maar ook gewoon van hele vette campagnes. Weet je, zij werkte ook voor Parool bijvoorbeeld. Het waren gewoon creatieve gasten die ook, of ze hebben nog een heel goed PR-verhaal gehad, maar hoe ik het heb herinnerd, ook zelf mee het waren.
Ja.
Weet je, en gewoon vanuit hun eigen perspectief. Denk aan jongens zoals Daily Paper, weet je, die hebben dan een product, maar zij deden dan een service. En later zijn ze veel meer de creatieve hoek ingegaan en met Jim Aaschier en zo, de hele wereld over gereisd, met Busy en weet ik wat allemaal, maar. Het is dat soort movements vond ik heel erg tof.
Ja.
En daarin zag je van oké, het is gewoon mogelijk om je geld ermee te verdienen. Maar ook om authentieke verhalen te gaan vertellen die, waarmee je niet gewoon. We komen gewoon uit een wereld waar je lassie verkocht en dan zag je een hele blije Surinamer. Weet je, en dat was een stukje cultuur. Mm-hmm. Weet je,
Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is als ik jou zo over cultuur en over experience wil praten, dat je kan niet alleen maar van een cultuur nemen, maar je moet ook iets aan de cultuur teruggeven.
Ja.
Mooi.
Ja, heel erg. Heel erg. Dat vind ik het belangrijkste, teruggeven.
Want ik ben ook wel benieuwd, samen met je compagnon, jij ging natuurlijk even naar DBDB. Je ging toen, dat was wat meer groot en daar heb je juist denk ik heel veel geleerd van mensen, grote mensen uit de industrie, onder andere Antoinette. Daarna ging je naar Natwerk, bij Renier en bij Frank. En die zijn heel erg experimenteel en heel erg met van durf te geloven in creativiteit. En bespraken jullie ook elke keer die lessen die jij daar uithaalde, zeg maar? Of waren jullie toen on the side al bezig met het bouwen van Kapau? Of Wat, ja, weet je iets met die lessen die je daar uithalen? Waren die aan het documenteren? Of,
ik ben ja, want tijdens mijn studie was ik dus al aan het freelancen. En was ik al met wat creatieve mensen. En Daniel was ook al, die kwam van de bureauwereld, de Nederlandse bureauwereld, en is toen gaan freelancen. Maar die was al kapauw begonnen. Daar zat ik al wel na mijn schooltijd of soms tijdens schooltijd al wel gewoon. Eigenlijk zat ik op school fulltime, want ik deed echt gewoon elke dag naar school. Maar elk moment dat ik niet in de schoolbanken moest zijn, zat ik op kantoor. Zo moet je een beetje zien, want ik was ook gewoon dingen aan het doen.
Yeah.
Want ik was natuurlijk wel wat ouder.
Yeah.
Nu ben ik even mijn tweede thought kwijt.
Ja, neem je tijd. Ik bedoel, we hebben geen haast.
Nee. Maar je stelde me een vraag, Maas.
Ja, van of je zeg maar uit jouw momenten bij DDB en Natwerk ook al die lessen meenam richting het kapauw wat je aan het bouwen was.
Ja, dus zeker. Maar weet je, en ze wisten dat ook daar ook van. Ik vertelde ze dat ook gewoon. Maar ik was daar eigenlijk voor die school al mee bezig. Doordat ik dat full potential verhaal waar ik het net over had. We waren al heel erg met een plan bezig. Nou ja, en zodoende is het dan uitgepakt in dat ik in 2015 na mijn school fulltime bij kapauw ben gaan, want die vraag stelde je me eerder.
Ja.
Zo.
En waarom de naam kapauw?
Het is het geluid van impact. Maar ook gewoon, ik ben gewoon een super geek. En Daniel ook. En als je vroeger bijvoorbeeld, als je als Spider-Man iemand stroeg, dan zag je kapauw staan.
Ja. Maar dat is ook toch zo'n onomatopee?
Exact. Ik kon het woord. Sorry? Dat is precies wat het is.
Hey.
Wow.
Hij is knowledgeable. Hij heeft helemaal gelijk. Ja, je hebt gelijk. Ja, dat is precies wat het is. Dat is het woord. Ik durfde het even niet uit te spreken. Dus ik dacht, ik laat het even.
Onomatopee, dus iets wat zeg maar wat je schrijft, zoals het geluid dat het maakt.
Dus eigenlijk fonetisch opschrijven kapauw, eigenlijk. Ja, wat grappig. Ik wist niet dat het zo heet.
Ja.
Nee, want ik zat namelijk ook in, want ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan.
Ja.
Zat ik op jullie website te kijken. En ik herkende inderdaad enerzijds het feit dat jullie motivatie van About Us eindigde met de quote van de legendarische Stan Lee. De oprichter van de Marvel strips.
Yes.
Plus, als je zit naar jullie werk gaat, zijn het allemaal super of strips van superhelden.
Comics.
Waarom specifiek voor kapauw, je zegt het al, het komt impact, je bent zelf een geek. Nou, we hadden het net al over Dungeons and Dragons, maar goed, daar gaan we het later nog buiten de uitzending over hebben.
Zeker.
Waarom dan specifiek dat hele strip ding, zeg maar?
Het is natuurlijk, net zoals elk ander bureau, moet je onderscheiden. Er zijn gewoon heel veel reclamebureaus in Nederland.
Heel veel
communicatiebureaus. Dus je moet je natuurlijk altijd onderscheiden. Maar los daarvan, het is ook gewoon een stukje identiteit. Maar het is ook een manier om, als je op zo'n comicboek klikt, dan kom je eigenlijk in de case.
Ja.
En het is ook een makkelijk herkenbare verhaalstructuur om een case, om een verhaal te vertellen van wat wij doen.
Ja.
Want wij, als je naar onze website gaat, we werken middelenvrij. Het is eigenlijk heel vaak op maat gemaakt werk.
Yeah.
De ene keer is het doneer een lampion waarin we een heel event hebben. En cross-mediale campagne. De andere keer is het wat meer cinematografisch en film-based of cartoon-based. Zoals Tropenmuseum. Het is eigenlijk allemaal anders.
Yeah.
Dus deze manier van vertellen, die comic book structuur, geeft ons een manier om platen te tonen en verhaaltjes te doen. En ook gewoon, je kan het allemaal achter elkaar oplezen als een soort van stripboekje, als een pagina.
Ja, ik vind het wel grappig. Ik hou er dus heel erg van. Ik was dan ook wel nieuwsgierig, want ik merk bijvoorbeeld in mijn enthousiaste geekiness, kijk, ik ben echt zo'n Marvel nerd, weet je wel?
Ik ook.
Al die series, die films, ik kijk ze 6 keer en dan nog steeds heb ik er nog nooit genoeg van, om het zo maar te zeggen. Maar ik merk daarin wel, in laatst even de mainstream noemen, werkt dat juist ook wel een soort van averechts. Niet zozeer dat ik wil vragen, merk je dat ook? Maar meer zo van, hoe ga je daar dan mee om dat je het wel vanuit die geekiness interessant mainstream kan maken voor bijvoorbeeld een brouwerij het ei?
Nou ja, kijk, de wereld is veranderd. We hadden het net over Dungeons and Dragons.
Ja.
Uh,
Even voor de mensen die Dungeons & Dragons niet kennen. Het is eigenlijk gewoon een soort bordspel zonder bord. Waarbij je maakt zelf een karakter. Maar er is één iemand die een boek voor zijn neus heeft en het verhaal beschrijft. En met vrienden aan tafel ga je samen op avontuur. Maar ja, je hebt het wel over draken en trollen en kabouters en ridders en paarden en dat soort dingen.
Ja, je kan het ook in de echte wereld zetten. Je kan het ook met deze studio setting doen.
Ja, precies. Nee, maar even voor de mensen die echt geen idee hebben wat het is. Even een hele simpele summary van wat het is.
Nee, klopt. Dat is wat het is. Maar die heb je gezien in Stranger Things. De wereld is waar geekiness en geekdom en nerdy dingen zijn veel meer mainstream geworden.
Yeah.
Iedereen, weet je, mijn moeder weet wie Iron Man is.
Nice.
Weet je, bij wijze van. En die heeft gezegd, mijn ouders zijn anti-nerds. Die moeten er allemaal niks van hebben.
Okay.
Weet je, maar iedereen weet wie Spider-Man is, natuurlijk altijd al. Maar tegenwoordig weten veel meer mensen, de MCU is gewoon een ding geweest in
Marvel
media.
Marvel Cinematic Universe. Sorry. Ik zie Miles kijken
Ik ben gewoon heel gebiologeerd aan luisteren.
Nee, maar ook denk aan videogames, weet je. De videogame-industrie is groter dan de muziek- en filmindustrie bij elkaar opgeteld.
Ja, dat is waar.
Is het ook niet gewoon zo dat heel veel dingen waarvan we dachten dat niet mainstream waren, eigenlijk gewoon dat mensen juist veel meer op zoek zijn naar subculturen en juist veel meer dingen lenen uit subculturen. Want wat is überhaupt nog mainstream en wat is überhaupt nog een subcultuur?
Precies.
Want op jullie website zie je ook heel duidelijk, we houden heel erg van de kracht van perspectief, social currency, maar ook subcultuur. En hoe belangrijk is het voor jou om verschillende perspectieven te gebruiken voor een campagne?
Nou, ik zal een voorbeeld geven van een non-geeky subcultuur, zeg maar. Om het even uit de geekdom te trekken. We hebben heel lang voor KWF mooi werk mogen maken. Een van de campagnes waar ik ook heel erg trots op ben, is Doneer Lampion. Daarvoor hebben we de strategie, de creatie, de executie gedaan. We hebben echt nog in het eerste jaar, want de campagne komt elk jaar terug. En in het eerste jaar nog met het MT Lampion in de grond staan prikken van KWF. Dat was heel erg tof. Maar het idee, het inzicht achter die campagne was, voordat wij daar met hun gingen werken, hadden zij communiceren ze nog ook meer met traditioneel op tv, een commercial. Of als je wat meer in de echte wereld bijvoorbeeld met donateurwervers op straat en andere dingen die nog steeds goed werken. Maar wat wij zagen is wat er ook heel erg was, is dat ze, laat ik het anders zeggen. Als je lid wordt van KWF, dan zit er altijd een verhaal achter. Als je donateur wordt, ik moet niet zeggen lid. Als je donateur wordt, dan zit er altijd een verhaal achter. Niemand wordt zomaar lid van KWF. En die verhalen hebben wij in de campagne voor Doneer Lampion, die heette Ik Doneer Voor, ging het eigenlijk om, als je weet dat 1 op de 3 mensen in Nederland helaas met kanker te maken krijgen. Dat betekent dat iedereen, op het moment dat ik dit woord heb gezegd, zit die dat denken in je hoofd. Iedereen heeft een verhaal helaas hiermee.
Ja.
Iedereen kent wel iemand dichtbij die hiermee te maken heeft gehad.
Ja.
Helaas. Dus de eerste campagne die wij voor hen hebben gemaakt, draaide heel erg om de dierbaren om iemand die ziek is heen. Waardoor je iemand die ziek is veel minder als patiënt laat zien, maar veel meer de mensen achter laat zien.
Mm-hmm.
En dus was het eigenlijk, die campagne was, dat was allemaal echte mensen. We zijn echt heel Nederland doorheen gecrossed om verhalen met echte mensen op te nemen in hun eigen omgeving, bij hun thuis of bij een voetbalclub. En die eindigde altijd, dan zag je gewoon een snippet of life van die mensen in 30 seconden of iets minder. En die eindigde met, ik doneer voor Piet, voor wie doneer jij? En dat vroeg dan de voice-over. En die campagne was een groot succes. Mensen hebben heel veel echte verhalen van mensen opgehaald. Want tegelijkertijd kon je, dat kon daarvoor nog niet, kon je bij het donatieformulier ook je verhaal achterlaten. En de campagne gaf er de mogelijkheid om dat verhaal dan volgens ook weer te delen. Nou, in social media tijd, dit was 2015. Dus dat is lang geleden in social media tijd.
Ja.
Dus dat was voor hun.
Dan heb je het over meer net Facebook, Twitter.
Nou ja, nog zo lang is het ook niet geleden. Ja, maar ja. We waren daar wel mee bezig.
Ja,
maar nog niet hoe dat nu veel.
Maar was er Instagram toen ook? Ja, ik ben. Tijd gaat zo snel voor mijn beleving.
Instagram bestond al wel, maar was nog
niet
echt
zo
nog
groot, toch?
Nee.
Ja.
Nou, mensen konden hun verhalen delen eigenlijk. En je kan je voorstellen, op het moment dat jij op Facebook op je timeline zit en je ziet dat jouw neefje voor zijn jouw hypothetische oom nu mij, zeg maar even, een verhaal deelt over, nou, ik heb gedoneerd voor oom Gerard, want ik wil nog heel graag met hem en mijn gezin nog een keer naar de Efteling.
Ja,
ja, die oom ken jij. Dus dan ben je misschien al geïnteresseerd. En daardoor komen er veel meer echte verhalen naar boven. En dan denk je snel, ik ga ook doneren. En dan ga ik het voor iemand doen die voor mij heel echt erbij staat. Als dat niet ook al die oom is geweest.
Je speelt op gevoel.
Ja, maar niet zozeer ook op de urgentie ervan. Ja. En ja, je speelt wel in op het gevoel, maar op authentieke wijze. En de campagne was een succes. En vanuit daar zijn we... hebben we Doneer Lampion bedacht. Want... de vraag was eigenlijk, aan het eind van het jaar zijn veel mensen bezig met gezin, samen zijn familie. Maar niet iedereen heeft helaas die mogelijkheid. En daaruit is Doneer Lampion ontstaan, want het is eigenlijk een tijdelijk monument van licht. Waar iedereen die met kanker te maken heeft naartoe kan gaan of kan bijdragen door middel van zijn of haar handgeschreven lampion. En aan die lampion zit weer een verhaal verbonden. Nou, dan kan je op een website kan je al die verhalen lezen. Maar je bent allemaal onderdeel. Dus eigenlijk visualiseer je de community van KWF.
Ja.
En krijgen mensen een moment om hier... Tuurlijk, ze staan er altijd bij stil, want het is verschrikkelijk, kanker. Ja. Maar een moment om daar op een andere manier bij stil te staan, meer op ceremoniële wijze. Nou ja, en dat is dus weer dat community. Want daarom begon ik erover. Op een non-geeky manier. Bij KWF is het ook heel erg een community. En nu praten we over een andere tijd. Maar toen de tijd was dat ook heel erg van... Oké, hoe kunnen we die community en hun verhalen een podium geven? Want als KWF kan je die verhalen een podium geven. En de mensen belangrijk maken. En Doneer Lampion was ook een succes. Omdat iedereen daar... Ja, eigenlijk was iedereen hetzelfde. Weet je, je stond met die lampion en je praatte over jouw verhaal. En je vroeg om of men ook wil mee wilde doen. En dat zijn ook weer allemaal echte mensen. Dus zodoende.
Ja, want ik vind het wel echt mooi om te horen van jullie gebruiken dus verschillende perspectieven en verschillende manieren om een boodschap, een algemene boodschap van een merk, in dit geval KWF, te vertellen. Want ook als ik dan zie van subcultuur, hoe blijven jullie eigenlijk, dat vind ik altijd een interessante vraag, hoe blijven jullie op de hoogte van alles, zeg maar? Want als je toch verschillende invalshoeken wil hebben, dan moet je daar ook van op de hoogte kunnen blijven. Hoe lukt jullie dat?
Ja, je hebt druk onderzoek. Je hebt, we hadden het even kort over strategie, maar op het moment dat ik naar huis ga, dan ben ik eigenlijk nog steeds met mijn vak bezig.
Ja.
Weet je, je volgt dingen online. Ik ben echt verslaafd aan YouTube, ik kijk het veel te veel. Het is eigenlijk, ik vind cultuur en commercie en alles daartussen heel erg tof. Daardoor ben ik dit gaan doen wat ik doe. Maar ik vond het altijd al heel erg tof, ook vroeger. Dus het zit persoonlijk al in mij. Dus ik ben hier altijd mee bezig. Dus dat is eigenlijk hoe ik op de hoogte blijf. Ik kijk veel te veel. Gewoon actualiteitenprogramma's,
politiek. Dus je staat gewoon eigenlijk altijd aan.
Ja, dat is ook mijn probleem. ik sta altijd aan. Dat maar gecombineerd met ook gewoon desk research. Je hebt natuurlijk onderzoeksbureau die white papers publishen. Je kan kennis ook natuurlijk aankopen. Maar ook gewoon door de mensen met wie je werkt. We werken met freelancers. De combinatie daarvan. Soort eigenlijk dat je dood blijft. Maar je moet wel inderdaad je best doen. En een mooie quote, ik weet niet meer wie hem zei, maar eentje die ik hou heel erg van muziek. Je had het even net over nieuwe muziek. Nou, een van de Black Circle met een nieuw album. Talib Kweli en Mos Def.
Zeker.
Ik hou ook heel erg van muziek, maar ik heb wel eens een quote gehoord van, ja, weet je, als je door de stad reist, moet je eigenlijk gewoon met je oortjes uit. Gewoon luisteren en kijken. En je moet wel een heel erg natuurlijk. Je moet een nieuwsgierig persoon zijn, denk ik. Ik denk dat dat de eerste ding is. En dat weten te kanaliseren.
Daar ben ik wel benieuwd. Want je hebt dus een reis meegemaakt waar Antoinette jouw grote leidster was. Dit maak ik er nu van.
Yeah.
Veel ervaring opgedaan bij DDB. Omdat je nieuwsgierig was. Je wilde leren wat is strategie en dingen. Mm-hmm. Je doet nu strategie. Hoe goed vind je jezelf nu in strategie?
Wow. Dat is een vraag die ik niet had verwacht. Ik doe voor Kapauw ook nieuw business. Dus ik ben ook wel meer dan vroeger buiten de deur. En ik doe ook creatie bij Kapauw. Niet alleen hoor. Maar
ik heb veel petten.
Ik heb een aantal petten. Dus ik zou mezelf niet omschrijven als puur strateeg. Mm-hmm. Ik zou mezelf denk ik omschrijven als creatief strateeg.
Okay.
Maar
hoe goed vind je jezelf dan als creatief strateeg?
Ja, ik denk niet dat je goed of slecht kan zijn, als ik heel eerlijk ben. Ik is geen dom. Ik probeer niet een soort politiek antwoord te zoeken.
Nee, okay.
Maar ik vind, omdat ik net al, wat net erover, wat is een strateeg?
Ja, precies. Daarom was ik er nieuwsgierig naar.
Dus ik weet het niet.
Misschien was ik dan meer op zoek naar een antwoord van of je de definitie voor jezelf inmiddels al een beetje gevonden hebt.
Ja, dat wel. Dat wel. Kijk, vroeger. Er was ook nog een tijd dat ik ja, er ook wel moeite mee had van, ben ik inmiddels een stratege inderdaad? Die vraag heb ik mezelf wel afgesteld.
Ja.
Afgevraagd. Ja, jawel, ik durf mezelf wel een goede stratege nu te noemen. Dat durf ik wel te zeggen over mezelf. En ik denk dat een stratege, ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het iemand is die dingen moet kunnen zien in de wereld en aan elkaar moet kunnen knopen.
Ja.
Ik denk dat het is. Want je hoeft niet per se heel erg creatief ervoor te kunnen zijn. Kan wel, maar het hoeft niet. Ik denk dat je vooral gewoon kansen moet kunnen zien. En dat moet weten te kunnen binden aan stromingen die gaande zijn. Of trends. Of ja.
Je moet maar altijd je antennes aan hebben staan.
Ja, ja. Ik denk dat je. Ja, ik bedoel, ik ja.
Ja, ja, dat is wel grappig. We spraken in de vorige aflevering spraken we Rens. Die is stratege bij Dept.
Ja.
Well, head of strategy volgens mij ook al wel. En die zei ook, hij zei ook van ja, weet je, de beste manier om inspiratie op te doen is gewoon een zonnebril opzetten en gewoon naar buiten gaan en kijken.
Ja.
Zonder dat mensen door hebben dat je kijkt. Ja. Zeg maar daarom de zonnebril. Ja, nee, precies. Maar daar pik je zoveel dingen uit op. Al is het maar een moeder met een kind of vrienden op straat of dat soort dingen. Dus dat hoor ik hier ook wel een beetje bij jou.
Ja, ik denk dat je gewoon. Ja, vaak door je omgeving moet lopen waar je woont als stratege en moet gaan kijken. Maar ook, ik denk ook veel lezen of kijken of whoever jij, maakt niet uit hoe je informatie verwerkt, maar daarmee bezig zijn.
Ja, want, precies.
Ja.
Grappig.
Ik wil nog even wel iets op toevoegen, want dat betekent dus voor de jonge mensen die luisteren, als jij heel erg van dingen ontdekken houdt, vaak je antennes hebt staan, leuk vindt om verbannen te leggen, maar je begrijpt de creatieve industrie in. Misschien zit er dus wel een strategie in jou.
Ja,
dus geloof daar ook gewoon in.
Ja, ja.
Laat je niet te veel in hokjes denken.
Absoluut niet.
Nee, daarom probeer ik dat ook wel te benadrukken. Van wat is een strategie en wat is de opleiding daarvoor? Want het bestaat niet. Je moet gewoon gaan doen. Als je jong bent, je moet gewoon gaan doen. En je kan ook met je vrienden wat gaan doen of zelf wat gaan doen of ik veel. Schrijf gewoon een keer iets uit, weet je. En bied het aan iemand aan en kijk maar wat ze zeggen.
Ik wilde namelijk de laatste vraag stellen. Maar ik denk dat het antwoord op die laatste vraag namelijk gegeven is. Namelijk, welk advies zou je geven aan jong talent? Maar ik wil het niet voor je invullen. Maar ik denk dat het zojuist al gegeven is.
Ja, dus dan kom ik toch weer terug op die mentoren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat je mensen moet vinden die bereid zijn om een keertje met jou een koffietje te doen.
Ja, precies.
En dat je dan ook wel echt goed je huiswerk moet doen. Ik denk dat je naar die persoon of naar zijn of haar werk.
Cool. Mag ik jou hartelijk bedanken voor. Ja, het was de laatste vraag. Normaal is dat, maak er even zo'n dingetje van. En dan krijg je het antwoord en dan is het klaar. Maar ik vond het gewoon heel vet om met jou hier te praten. En eigenlijk gewoon de levenslessen en de ervaring gewoon door elkaar heen vloeiden. En,
en laat je ook, dat heb ik er heel erg uit kunnen halen van, je bent nooit af en je bent nooit per se één ding, maar blijf gewoon jezelf ontwikkelen en blijf gewoon proberen en ga op je bek, sta weer op en ga gewoon weer door.
Cool, man.
Ja, het is snel gaan, heren. Ik zit er één van,
we zijn alweer 3 kwartier verder.
Kijk, als er één ding is wat ik kan, is lullen wel, weet je. Lullen lukt me wel. Vond heel gezellig.
Ja, mag ik je hartelijk bedanken voor je tijd en je verhaal. Remco Dongoor, hè? Laten we het hele leven goed hebben.
Hartstikke bedankt, ik vond het heel erg leuk.
Cool. Jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Rauwkost. Mis geen aflevering. Meld je aan of abonneer je in jouw favoriete podcast app. Dan mis je zeker geen nieuwe aflevering. Ik zou zeggen, dankjewel. Tot de volgende.
Later.